De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is DenkTank, de podcast van Denkproducties. Mijn naam is Remy Gieling, hoofdredacteur van MT Sprout. En naast mij zit vriend en oprichter van Denkproducties, Hans Jansen. En het is een bijzondere aflevering, want we gaan niet luisteren naar een bijzondere spreker als Ben Tichelaar of Jos Burgers. Maar we krijgen vandaag een kijkje achter de schermen hoe Denkproducties het is vergaan in 2020. Ja, rampjaar 2020 voor veel ondernemers. Maar Hans, jullie zijn er toch op een hele creatieve manier mee omgegaan.
Ja, het is natuurlijk wel het jaar van de grote heruitvinding. Dus daar gaan we het over hebben. Want alles wat we deden, dat kon ineens niet meer. Dus we hebben wel... Maar ik denk, we zitten nu aan het eind van het jaar, dat we... Als we terugkijken, dan ben ik een potverdorie. Toen die tweede lockdown kwam, toen dacht ik, eigenlijk hoeven we nu niks meer te doen. Want we hebben al in principe alles aangepast.
Ja, dat moet een heerlijk gevoel zijn geweest.
Ja, 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 ja.
En dan gaan we eventjes de tijd terugspoelen. Terug de teletijdmachine in. De eerste lockdown. Weet je nog waar je was op dat moment? Toen je werd afgekondigd?
Ja, in de auto op weg naar een evenement. Wij hadden die avond een sessie in Leusden met Mark Tichelaar, de man achter het boek Focus, aan uit. Met iets van 120 mensen in de zaal. En we zaten in de auto en toen was er een persconferentie waarin werd gezegd, alle bijeenkomsten van 100 en meer mensen werden met onmiddellijke ingang verboden. De techniek was al aan het opbouwen. Mark was er al. Ons productieteam was aan de slag. We zouden 2,5 uur later volgens mij live gaan. Maar we konden omkeren en we konden heel snel iedereen gaan appen, mailen, bellen, sms'en. Dat het niet doorging. Dus toen dacht ik wel van, oké.
Okay, nu is het echt.
Nu is het wel spel op de baan. Want daarvoor was het iets meer, een beetje voorzichtig doen. Maar nu was het meteen een harde maatregel waar je gewoon je aan te houden hebt. En wij zijn natuurlijk, wij proberen mensen op het podium te zetten waar grote aantallen mensen op afkomen. Dus wij zijn niet van de trainingen van 10 man. Dus voor ons was het al meteen duidelijk dat we dit niet meer zouden kunnen gaan doen voor een tijdje.
Maar tegelijkertijd moet het ook wel spannend zijn. Heb je gevreesd voor het voortbestaan van Denkproducties?
Nou, zeg maar fundamenteel niet. Ik wist wel dat we echt iets anders moesten gaan doen. Want dit, je voelde wel aan je water dat dit zou echt wel een tijd kunnen gaan duren. En gelukkig hebben wij daarvoor, een aantal jaar daarvoor, echt wel goede jaren gehad. Met natuurlijk het Obama-seminar en de laatste keer MBA in een dag. En het event met Simon Sinek. En ik had mezelf voorgenomen, ik ga, als het een paar jaar goed gaat, ga ik een potje aan de kant zetten voor slechte tijden. Alleen ik wist niet dat de slechte tijden meteen
zo
zouden
snel
komen.
Zou komen.
Maar dat geeft wel een soort rust in je hoofd. Want ja, ik ken ook een aantal ondernemers die ook de bakens moesten verzetten, maar wel binnen 2 weken. En dat is wel anders omdenken dan wanneer je denkt, nou weet je wel, we nemen even de tijd, we kijken wat er nou echt aan de hand is en hoe we daarop kunnen inspelen. Maar niet met een soort zwaard van Damocles 1 centimeter boven je hoofd. Dus ik heb er niet voor gevreesd. En ook wel blij met een soort oorlogspotje.
Ja, vet op de bot, hè? Wat zo noemen ze het altijd. Ja, ja. Dus dat kan je andere ondernemers ook aanraden.
Ja, ja, en het is ook heel makkelijk
als
zeggen als het er is, precies. Ja. Maar ik had het boek van Nicolas Taleb gelezen over robuustheid. En dat gaat echt over, als je alles uitgemergeld hebt en geoptimaliseerd, dan hoeft er maar iets te gebeuren waardoor alles in elkaar dondert. Toen dacht ik wel, ja, dat is wel wat je als ondernemer lekker vindt, dat je iets kan hebben, dat je een stootje kan hebben.
Ja. Dat is ook van de Black Swan,
ja,
hè?
Precies.
Hij geweest. Hoe heb je dat voor jezelf aangepast?
Ja, het eerste dat we zijn gaan doen, we dachten, ja, we moeten digitaal gaan, want dat is, hè, dat kan nog. En toen dachten, nou, wat we gaan doen is, we gaan eerst eens gewoon een aantal webinars organiseren. Dat was volgens mij in de periode maart, april. Met mensen als Ben Tichelaar en Jos Burgers en Jitske Kramer. Ook om eigenlijk heel snel te ontdekken hoe dat moet. Want we dachten, nou, we gaan gewoon zeggen, volgende week dinsdag gaan we een webinar met Ben Tichelaar. We zetten de inschrijving open. Dan schrijven ineens 2000 mensen schrijven zich in. Het was gratis. En toen moesten we ook inderdaad maar snel even zorgen dat we de techniek snapten, dat we de camera's hadden, dat we een scriptje hadden. En dat hebben wij 10 weken achter elkaar gedaan. En steeds geprobeerd in andere formats te doen. Eerst in een tweegesprek, dan in een leeg theater. Dan in een theater waar we mensen ook, zeg maar, invliegen met video. Dus we hebben allerlei manieren van webinars produceren ontwikkeld. Door ze gewoon maar aan te bieden en zorgen dat mensen zich konden inschrijven. En ook wel daarna gezegd, jongens, als je dit voor je bedrijf wil, dan kunnen we dat ook. Dat hebben we nu laten zien. En we hebben daar best wel veel opdrachten uitgehaald, waardoor we eigenlijk onszelf weer als dienstverlener in webinarproductie konden neerzetten.
Ja, precies. Dus het is betrekkelijk verstandig, als ik dan er een les uit kan trekken, om als je gaat experimenteren met nieuwe formats, om dat ook
niet altijd gelijk voor knaken te doen. Dus dat je ook wat weggeeft aan mensen. Ja. Ja. Als ze de guinea pig zijn.
Ja, maar wel dus wat terug durven vragen. Want ik vond dat zelf, ik vind dat best wel ongemakkelijk. Hè? Dus ik had ook overal in het script gezet. Nu komt de 20 seconden pitch van Hans. En dan had ik dat gezegd, jongens, als je dit wil voor je bedrijf, dan kunnen we dat. Hè? We laten het nu zien. Het kan dus. Dus neem contact met ons op. Ja, het voelt altijd een beetje...
Telcel.
Ja, precies. Maar ja, van de andere kant, er waren heel veel organisaties die hun klantendag of hun personeelsdag of hun jaarlijkse updates voor het hele personeel ineens digitaal moesten doen. En die dachten, hé, maar die gasten, die kunnen dat. Dus er kwam best wel veel handel uit, dus aanhalingstekens.
Ja, had je best veel gave klanten door. Die had je misschien ook al, maar ook in het nieuwe format. Je hebt Samsung is langsgekomen, T-Mobile, de grote kerstshow. Ja. AFAS, een escape room ontwikkeld.
Ja, ja. Ja, dus uiteindelijk moet je wel gewoon laten zien wat je doet. Hè? Mensen zeggen show, don't tell. Dus dat hadden wij ook. Hè? Ook die sprekers dat moesten ook op een gegeven moment wennen aan, hey, ik moet deze webinar gaan geven, hoe werkt dat? Prachtige anekdote trouwens. Bijvoorbeeld Jos Burgers, nou, onze gemeenschappelijke vriend. Die dacht, ja, ik moet webinars geven en ik sta er in mijn woonkamer of in mijn studeerkamertje en ik moet wel lachen naar de camera, want er is geen aanleiding om te lachen, want er is niemand. En Jos had dan bijvoorbeeld een foto van zijn hond net onder de camera geplakt en zei, als ik mijn hond zie, dan moet ik altijd lachen. Dus daar kijk ik wat meer vrolijk de camera in. Maar iedereen was zo een beetje aan elkaar aan het live hacken. En wij hebben dus inderdaad ook op allerlei manieren events gemaakt. Maar gewoon door ze aan te bieden en dus gewoon ook open te stellen voor iedereen, kun je het ook, ja, brengen mensen ook op ideeën van, hé, maar dit is inderdaad iets voor onze klantendag.
Hier moeten wij ook wat
doen. Ja, precies.
Maar
ja.
Het klinkt nu wel alsof het allemaal, hè, of het allemaal van een leien dakje gaat, maar hè, waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dus wat ging er mis? Niet alles ging goed.
Nee, we hebben best een aantal digitale producties gedaan. We zijn natuurlijk echt begonnen letterlijk in Zoom uitzendingen, maar na de zomer merkten we wel, ja, mensen zijn wel echt wel Zoom moe. Ja. Dus we moeten nu gewoon vette producties maken die echt in een mooie studio, dat je echt denkt, ja, weet je moet hier wel de aandacht proberen vast te houden, maar mensen gaan tussendoor hun mail checken en hun socials in de gaten houden. Het moet echt gewoon goed zijn. Dus we hebben een hele vette studio geboekt in Utrecht. Daar hadden we bijvoorbeeld, we hadden Duncan Wardle, het hoofdinnovatie van Disney als spreker.
Vorig jaar nog in de Amsterdam Arena.
Precies, ja. En die zat helemaal klaar. Die had zelfs een GoPro gekocht, nieuwe GoPro. Een 4K GoPro om een gaaf beeld te kunnen laten zien. En wat denk je? We gingen om 3:00 middags live. En dat is 9:00 ochtends in Orlando. En op dat moment worden de verkiezingen in Amerika gecalled. En dat ze niet naar de Republikeinen, maar naar de Democraten gaan. Dus fijn nieuws. Maar iedereen in Orlando gaat op internet. En de Ziggo van Orlando is in zweten en kreunen en steunen en begeeft het. In combinatie met een hele goede camera die heel veel data slokt, knalde Duncan eruit.
Waarschijnlijk als hij gewoon een simpel webcammetje had gebruikt, dan was er niks aan het handje geweest.
En op zijn 4G, dan was het misschien wel gelukt. Maar we hadden gewoon te weinig tijd om het echt even goed. Op een gegeven moment leg je dan de uitzending even op pauze. Dan ga je achter de schermen kijken, jongens, wat is er aan de hand? Ja. Het was een sessie van 4 uur. Want Duncan kan echt, die is een meester in het doen van digitale events. En toen dachten we, ja, als je na 20 minuten niet het lek boven hebt en het niet voor elkaar krijgt, je kunt niet terugkomen op camera en dat het dan even goed niet goed is. Ja. Dus toen heb ik gezegd, nou, het lukte niet om het in 20 minuten te fixen. Dus we hebben het opnieuw in moeten plannen. Studio weer opnieuw moeten boeken. Dus in januari mogen we terug. Maar toen dacht ik, ja, oh.
Want nu lach je erop, maar het is natuurlijk, op dat moment zak je door de grond.
Ja, precies.
Allemaal mensen die betaalde kaartjes hebben gekocht.
En mensen zijn dan in een chat ook meedogenloos. Ja, wat is dit? Mijn zoon van 10 kan het nog beter. Ja, inderdaad. Dus dat is wel vrij. Dan moet je even.
Ze hebben wel elkaar gevonden dan daarin. Precies. Dus dat is ook alweer fijn. Dat je een soort van groepsgevoel wij tegen zij hebben gecreëerd.
Ja. Maar net als je dan, dat is wel de wijze les. Denk, als je dan zegt, ruiterlijk zegt, jongens, dit is niet het niveau dat we willen hebben. We doen het opnieuw en de kosten zijn voor ons. Dan is iedereen weer enorm vrienden met je. Dus dat is weer fijn.
Ja, we zitten op het moment van opnemen weer in de lockdown. Ja. Maar dat is niet altijd zo geweest de afgelopen jaar. Er was ook een moment dat je 1,5 meter seminars bent gaan organiseren. Hoe was dat?
Ja, dat was in september. Toen mocht je, als je maar 1,5 meter afstand kon houden en de ventilatie goed was en het allemaal gewoon super coronaproof was, dan mocht je evenementen doen. En wat ik zag heel veel van die zaaltjes. En heb je wel eens gezien, zo'n hotel ergens. Ja. En dan zie je een soort confetti van sneuwe stoeltjes.
Van der Valk met een systeemplafonnetje.
Ja, met heel veel ruimte ertussenin. Ja. Ik denk, ja, dat is eigenlijk, Daarmee laat je eigenlijk de leegte nog meer zien en de afstand en de ellende.
En van de goedkope plastic stoeltjes waar je schoonmoeder nog niet op zou willen zetten.
Precies. Dus dacht ik, ja, eigenlijk, de truc is natuurlijk eigenlijk, we werken vrij veel samen met Bertolt Gunster van Omdenken. En Omdenken doet eigenlijk twee dingen. Het eerste is accepteren wat er is. Van ja, je kunt er niks aan doen, je kunt wel klagen, maar wat doe je eraan? En het tweede is, wat nou als dit probleem juist de bedoeling is? Dus toen dacht ik, maar wat als 1,5 meter de bedoeling is? Wat is het voordeel van 1,5 meter? Je kunt echt, je hebt een super vette plek in een stadion. Dan heb je een skybox. Dan vind je het fantastisch dat je niet met z'n allen op een kluitje zit. Dat kunnen we dan niet 1,5 meter skybox maken. Dus maken we van 1,5 meter een voordeel in plaats van een sneuwe setting.
Ja.
Dus toen heb ik een wedstrijd uitgeschreven voor alle interieurdesigners van Nederland. Er zijn heel veel event interieurdesigners, dat wist ik niet. Die zijn honderden. Ook die bruiloften doen, et cetera.
Ah,
maar jongens, maak een setup voor ons. Het budget is 100 euro per persoon. Nou, serieus.
Serieus budget. Doen. Ja.
Moet je het voor neerzetten, ophalen, brengen, inrichten. Maak een 1,5 meter skybox.
Ja.
Nou, een aantal voorstellen voor gekregen. Zagen allemaal moddervet uit. En dat we moeten wel nog iets leuks doen. Wat we nog hebben gedaan is, iedereen kreeg of een nep goudvis erbij, of een nep papegaai op een stokje. Dat je toch een beetje het gevoel hebt dat je in een huiskamer zit.
Ja.
Ja, en dat was wel. We zijn dus van een zaal à la het Spand, of een congreszaal in de Arena, zijn we naar AFAS Live gegaan.
Ja.
De hoofdzaal waar eigenlijk 3000 mensen kunnen zitten.
Toen kon er 100, denk ik.
Ja, 120 zaten erin. Maar dan wel echt met een tapijtje en een stoeltje en een lampje en een tafeltje en een kamerplant. Precies, die niet te hoog moest zijn, anders kon de rest niet zien. Maar inderdaad, dan denk je, oh cool. Nou, dan denk je, nou, budgetair werkt het dan. En dan denk je, als je dan achterin zit, kan je misschien niet zo zien. Dus, extra camera erbij met een extra telelens. Dus er kwamen allerlei fantastische onverwachte kosten bij. Maar ik dacht, we moeten wel, als we dit doen, moet het wel ultraluxe zijn. Dan mag het niet aan iets ontbreken. Dus we hebben het gedaan. Ja, het is wel voor de fotoboeken.
Ja, het zag er fantastisch uit. Misschien kunnen we een linkje plaatsen in de show notes bij de podcast. Maar het nadeel is natuurlijk, mensen, als je dit eenmaal meegemaakt, dan wil je nooit meer wat anders.
Ja, en sprekers vonden het wel echt lastig. Want heel veel sprekers die gaan toch een beetje op de deining in de zaal. Dus als iedereen heel dicht bij elkaar zit, dan voel je een lach, je voelt een verwondering. Nu zijn de emoties best wel voor iedereen persoonlijk. Dus heel veel mensen zeiden, ik vond het persoonlijker dan als ik in een zaal zou zitten met mensen links en rechts van me. Dus voor mensen was het intenser.
Ja.
Maar voor sprekers was het echt hard werken.
Het is ook misschien een beetje alsof je tegenover een Dragon's Den-achtige jury zit. Hè? Mensen zitten een lekkere fortuin, een beetje achterover.
Ja, precies. Dus het was voor mensen echt wel, het was lastiger om echt sfeer in te krijgen, om collectieve sfeer te krijgen. Het werd heel erg individueel daardoor.
En financieel, is dit rendabel voor de toekomst?
Ja, je moet wel even break-even punt iets naar beneden bijschroeven.
Ja.
Maar ik dacht wel, het is wel, als je het hebt over
zou je het als premium kunnen gaan verkopen? Dat je zeg maar als een echte skybox. Je hebt dus gewoon de regular seats. Mm-hmm. En er zijn een aantal special skybox seats.
Ja, dat hebben we wel eens gedaan bij andere events. Maar mensen vinden het ook wel verschrikkelijk om daar dan in te zitten. Want dan zit je ook een beetje zo voor lul. Weet je?
Het voordeel van een skybox is dat niemand je ziet. Omdat je zo
precies,
hoog zit.
Nee, dus we hebben al ooit een keer mensen die bijvoorbeeld per jaar 5 keer waren geweest. Hadden gezegd, je krijgt voor ons, we gaan je vooraan neerzetten. Je krijgt een gouden stoelhoesje.
Ja.
En mensen zeiden, nou, laat mij maar gewoon bij de rest zitten. Dus mensen vinden het gaaf als iedereen het krijgt.
Oh,
maar inderdaad, om in een soort luxe kooitje te zitten, dat vinden mensen dan ook weer spannend en een beetje ongemakkelijk.
Je had laatst ook een post op social media, die zelfs op onze redactie rondzong, omdat ze het zulke leuke lessen vonden. Geen grap. Ik had hem niet eens zelf gedeeld, dus het is volledig onafhankelijk. Maar daarin had je wat lessen gedeeld.
Ja.
Je vertelde onder meer in dat je moet denken, als je digitale evenementen gaat opzetten, dat je moet gaan denken als een tv-maker.
Ja, dat is wel, dat had ik me helemaal niet gerealiseerd. Kijk, als je een evenement organiseert, dan heb je een spreker en die stuur je het podium op en zeg je, ja, doe je best. Je hebt de klok bij je voeten, die zegt 30 minuten, die telt af en de slides zijn klaar. En verder is die persoon aan het woord. Maar als je digitale events maakt, dan heb je 3-4 camera's. Je bent echt tv aan het maken. Dus per shot, per onderdeel van het verhaal moet je kijken, nou, hoe breng ik dat het best in beeld? En dat is echt andere koffie dan het maken van een event. We hebben met een aantal professionele dagvoorzitters gewerkt die ook in tv en in radio zitten. En die brachten ons steeds op het idee, wie is jullie showcaller? Wat moet ik doen op camera 1? Dus we hebben dat heel snel ontwikkeld. Dus ik ben nu, ik heb pas voor het eerst met een autocue gewerkt. Dan ben ik niet maar een van onze voorzitters. Maar dat is echt, je moet echt elk shot doordenken. Dus een draaiboek van een evenement van 8 uur is 3 pagina's. Het draaiboek van een digitaal evenement van 2 uur is 20 pagina's.
Ik heb ooit een keer voor een serie op RTL Z ondernemerscolumns gemaakt van het Paleis Soestdijk. Dat was wel heel gaaf. Mm-hmm. En dan hadden ze dus ook een autocue. En ik vind het dus fantastisch werken. Ja. Het lijkt echt alsof je een soort van epistel uit je hoofd hebt geleerd.
Ja.
Terwijl je het eigenlijk wel oplezen bent.
Ja, vooral voor degene, voor de hoofdmoderator. Hè, die dan bijvoorbeeld allemaal dingen moet uitleggen over wat je moet doen als er, weet je, als het niet werkt of hoe je je instellingen moet doen. Ja, anders moet die persoon het allemaal uit zijn hoofd leren.
Van een kaartje oplezen.
Ja, van een kaartje oplezen is ook niet fijn. Dus uiteindelijk wil je dat gewoon heel direct bij mensen in de face kunnen vertellen. En zo'n autocue is natuurlijk fantastisch. Maar het is echt, je moet gewoon denken als een tv-maker. Want je bent ook live tv aan het maken.
Je schreef ook, geef sprekers hun show terug.
Ja.
Dat lukt natuurlijk niet achter hun bureautje.
Nee. Ik vind ook echt, we hebben best in dit najaar ook een aantal digitale producties gedaan. Waarvan eentje met Robert Cialdini. En die vroeg van, moet ik nou staan of moet ik gaan zitten? Ik zei, nee, ga maar staan. En dat werkt bijvoorbeeld. Een spreker, weet je, die achter een tafel zit. Ja, daar zit toch iets... Ja, het lijkt bijna nonchalant slash ongeïnteresseerd bij. Terwijl misschien het verbale verhaal hetzelfde kan zijn. Maar als iemand echt staat, kan presenteren. En als hij een slide laat zien dat hij in beeld komt. Dat er even goed licht op komt. Dat je met verschillende camerapunten werkt. Sprekers willen graag stralen. Die hebben echt een verhaal voorbereid. En die zijn in de eerste webinars werden die een beetje gedwongen om achter hun enige webcammetje te kruipen. En dan en dat verhaal eigenlijk soort voor te dragen zonder enige emotie of enige show. Maar ja, daar zijn ze juist heel goed in. Om een verhaal echt binnen te laten komen. Dus wij zijn steeds meer bezig, ook die studio helpt daarbij. Gewoon mensen het platform te bieden om ook echt een strak verhaal neer te zetten. In plaats van een keukentafel.
Nou, en wat echt helpt bij die studio, vind ik zelf. Ik heb er dus ook even in mogen staan om Bibian Mentel te interviewen.
Ja.
Die je ook zult horen in een andere podcast van ons. Het feit dat je de kijkers om je heen ziet, maakt zo'n groot verschil. Want ik sprak met een spreker, die had inderdaad wat webinars gedaan, waarin je tegen je eigen slides aan het aankijken bent.
Ja.
Je hebt geen idee inderdaad of mensen het verhaal over meekrijgen, of dat ze het leuk vinden, of dat je ziet misschien een complimentje in de chat achteraf. Maar ja. Het feit dat je mensen ziet kijken, ziet lachen, of misschien ook wel een traantje ziet laten in het geval van Bibian, maakt het zoveel persoonlijker, ook op het podium. Dat maakt het verhaal gewoon heel veel beter.
Ja, we hebben onszelf het doel gesteld om mensen van kijker naar deelnemer te krijgen. Een kijker, dan ben je gewoon, dan ben je niet betrokken, dan ben je misschien tussendoor iets aan doen. Maar als deelnemer, dan zit je erin. Weet je, dan heb je geen tijd om je mail te checken. En wat wij zien is, in die studio die wij hebben in Utrecht, of die wij inzetten, daar zie je alle deelnemers in video zitten. Dus je zit in een soort arena van gezichten. En je ziet in het begin nog wel eens iemand even opstaan of naar de zijkant kijken of een kat in beeld. Maar je ziet ze op een gegeven moment zie je ze steeds dichter bij het schermpje kruipen. En dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Want dan zie je ineens van, blijkbaar zitten mensen echt in de sessie gezogen.
Ja. Leuk als ze live voor iedereen ook vragen kunnen stellen.
Ja, precies. Ja. En dan heb je toch het gevoel dat je erbij bent. En met die studio ook, we hebben dat extra camera zelfs ingehuurd om over de schouder van de spreker te filmen, zodat je ook echt het publiek ziet zitten. En dan heb je ook het gevoel van, ik ben er echt bij. Want dat mis je natuurlijk echt als je naar iets kijkt. Dan heb je niet het gevoel, ik ben hierbij. En met zo'n 3D-zoom, zo noemen we het eigenlijk bij wijze van spreken, heb je wel echt het gevoel dat dit op dit moment plaatsvindt en jij letterlijk in de zaal zit.
Ja, je wordt gezien. Ja. Er is een plekje voor je.
Ja.
Er worden ook steeds andere formats ontwikkeld, ook door sprekers. Ik geloof dat Ben Tichelaar had een hele leuke. Die had volgens mij eerst dat hij een vraag stelde aan het publiek.
Ja.
Die moest je beantwoorden. En daarna pas ging hij de context erbij geven.
Ja, dat is ook wel grappig, want je weet de spanningsboog van een online praatje. Zeker als je...
spanningsboog van een goudvis.
Ja, precies. En dat kan wat langer worden als je net echt op een podium kunt en een beetje kunt optreden. Maar we hadden een aanvraag voor een webinar voor een financiële dienstverlener, voor Agium. En toen dachten we, we willen het hebben over leiderschap en verandering. Ja, dan kun je inderdaad een uur over praten en of mensen vragen laten insturen. Wat hartstikke prima kan, mijn Ben kan echt wel goed presenteren. Maar hij zei, als ik nou gewoon mijn onderwerpen opknip in multiple choice vragen en dan gewoon korte vragen stel aan mensen. Dus zeg maar, hoeveel procent van de mensen verlaat hun baan of hun baas? En dan moest je intypen en dan zag je de goede uitslag. En daardoor werd het allemaal blokjes van 4-5 minuten. En als je het fout hebt, wil je wel weten waarom je het fout hebt. En als je het goed hebt, wil je ook vooral even weten waarom je het goed hebt. Dus je blijft, je knipt het op in korte spanningsbogen.
Ja, en er zat een competitie-element,
ja,
toch?
Ja, tuurlijk. Ja, precies.
Maar je zag op een gegeven moment ook tussendoor van wie hoog scoort.
Ja, ja. Dus dat was echt wel...
Je wil ook graag.
Ja, precies. En als het inhoudelijk interessant is, dan blijf je natuurlijk gewoon geboeid. Maar ik durf zelfs te beweren dat het nu beter is blijven plakken dan wanneer Ben gewoon de microfoon had genomen en een uur lang de beste inzicht had gedeeld. Nu heb je eerst zelf nagedacht en daarna word je eigenlijk geconfronteerd met, heb ik het eigenlijk wel intuïtief bij het juiste eind? Ja. En als het wel zo is, dan wil je graag weten, hè? Wil je graag onderbouwing horen van de expert. En als het niet is, dan denk je, potverdikkie, zo goed ben ik nog niet. Dus het is ook echt een manier om mensen erbij te betrekken.
Ja, van show, don't tell, naar think, don't show.
Ja, precies. Ja,
of don't listen.
Ja.
In de andere podcast met Bibian Mentel deel je ook straks dat je met haar een bijzonder evenement gaat doen. Mm-hmm. In 2021, ja. Maart. Dus wordt haar grote oeuvre show eigenlijk, ja, ja. Hè, als op het sprekersgebied. Mm-hmm. Kaartjes zijn te koop via denkproducties.nl. En mm-hmm. je steunt ermee haar foundation en haar nalatenschap ooit. Als, mm-hmm. als zij ooit er niet meer is.
Ja.
Maar je vertelt daarin ook dat het een hybride event wordt. Dus mensen kunnen erbij zijn. Ja. Dan kan je er te zien, spreken, misschien wel aanraken als het weer mm-hmm. kan. En mensen kunnen, als ze dat prettig vinden, ook thuis meekijken.
Ja.
Denk je dat de toekomst ook wordt voor denkproductie-shows? Of is dit een uitzondering?
Ik was, zeg maar, een maand geleden zei ik, hybride werkt niet. omdat je hebt twee soorten publiek. Kijk, als je iets doet voor de mensen in de zaal, en de spreker praat naar de mensen in de zaal, dan heeft iedereen die online meekijkt, hè, dus bij hybride, het tweede publiek, die heeft het idee dat die voor spek en bonen op de tweede rang zit. Als je het primair maakt voor de mensen in de online omgeving, dan voelt het publiek zich klapvee. Weet je, op tv heb je natuurlijk ook, ja, als je daar, dat is ook een hybride bijeenkomst. Als je bij Zondag met Lubach of wat dan ook, als je in het publiek zit, dan ben je klapvee. Dus wij zijn daar nog aan het experimenteren, maar ik denk dat we, als we het op deze manier kunnen doen, en mensen, we gaan het wel maken voor de online kijker, maar voor degene die erbij zit, die krijgt dan nog een extra momentje daarna of ervoor. En het is namelijk ook vet om in de studio erbij te zijn als iets opgenomen wordt. Maar dan moet je wel weten, voor wie maak je dit? Dus we gaan dat event maken voor de online kijker. En degene die er net echt bij is, die heeft natuurlijk iets cools, want die zit in de studio. En die mag daarvoor of daarna nog een soort meet and greetje doen.
Mag zijn snowboard laten ondertekenen.
Ja, maar het is niet, je moet het maken voor één groep en niet voor allebei.
Oké, dat is een belangrijke...
Ja, ik denk dat is een stand 2020, eind van het jaar. Maar ik heb nog weinig goede, echt hybride events gezien die en zijn gericht op publiek in de zaal en online, en waarbij iedereen even tevreden is.
En als we dan nog wat verder kijken, hè, dus mm-hmm. we zitten eind 2021, 2022 misschien wel. Ga je dan meer van dit soort events maken met een beetje publiek voor de kijker thuis? Of snak je ook alweer gewoon naar een zaal vol met mensen? Een Beatrix Theaal. Het Beatrix Theater vol, weet je wel. Die, ja, duizend mensen, ja, met die vliegtuigen gooien naar het podium.
Ja. Ja, het is wel echt anders. We hebben natuurlijk al jarenlang hebben we dit eigenlijk bijvoorbeeld in de sport. Hè? En je weet al, als je naar een sportwedstrijd gaat of naar een concert en je bent erbij. Ja, dat is bijna onvergelijkbaar met als je op tv kijkt of dat je het na kijkt. Dus ik verlang echt wel weer naar de fysieke bijeenkomsten. Maar ik denk wel bijvoorbeeld dat je fysieke event nu kunt verlengen. Je kunt alles opnemen. Je kunt bij wijze van spreken mensen die onze events te duur vinden. Dat is er altijd wel. Die kun je een goedkope alternatief aanbieden. Dus dit biedt echt wel mogelijkheden om daarna of je event te verlengen met digitale elementen. Bijvoorbeeld, hè, kijk het even terug. Je krijgt nog concrete aanvragen, opdrachtjes mee. We doen nog een keer een Zoom call met de spreker.
Escape roompje tussendoor.
Precies.
Met elkaar.
Om het te verlengen of te verrijken. En je kunt inderdaad bij wijze van spreken een tweede model pakken. En dat doen collega's van ons in Scandinavië. Die hebben het Nordic Business Forum met echt topsprekers elk jaar. Maar dat is heel snel uitverkocht. En dan kun je online kijken voor een veel lagere prijs. Maar, waardoor het voor mensen die normaal gesproken niet die kaartjes kunnen betalen in de zaal,
ja,
ineens wel bereikbaar wordt. Ja.
Het is natuurlijk wel, dat lijkt me wel lastig. Want kijk, de waardeperceptie van mensen van online is toch vaak wat lager, hè, dan dat je er fysiek bij bent. Dat is een gevoelskwestie.
Ja.
Terwijl de productiekosten niet per se lager zijn natuurlijk.
Nee, vaak dus, hoger.
Ja,
nee, dus dat is wel nog een...
Dat is wel een les misschien ook wel.
Ja, precies. Wij merken dat ook. Hè. Sprekerskosten die zijn ook wel vaak wat lager. En spreken vaak gemiddeld zo ongeveer de helft voor iets online. Ja. Maar goed, je kunt niet de helft van een kaartje vragen. En je moet dan een studio inschakelen die veel duurder is dan een zaal.
Die er al is.
En je hebt dan weer geen catering. Dus het is al...
Parkeerkosten in Amsterdam zijn ook mega duur.
Maar ik denk de facto is het zeg maar, verlies in waarde dat je kunt factureren aan je klant. Hè. Je zegt van jongens, een digitaal event is normaal gesproken bij ons nu ongeveer 1/3 van een fysiek evenement. De kosten liggen hoger. Dus het moet wel gecompenseerd worden dat er meer mensen
met veel meer mensen. Precies. Ja, precies.
Ja. Dus de variabele kosten zijn natuurlijk heel laag van een deelnemer. Dus daar gaan we ons op richten. En ja, wij willen wel... Die studio in Utrecht met alles erop en eraan, met 4 camera's, met je publiek allemaal in video aanwezig. Dat is wel de way to go. Weet je, we gaan nu niet meer Zoom-sessies
vanuit kantoor
en daar
met een paar lampen erop.
Nee, dat kan niet. Daar gaan mensen echt ook niet meer mee akkoord.
Nee. Kan je bij andere mensen voor terecht?
Precies. Ja, ja.
We gaan een beetje afronden, maar ik wil nog een paar ondernemerslessen met je doornemen. Hier staat zeuren, niet zeuren, maar optimistisch zijn.
Ja, dat was natuurlijk wel. Ik merkte wel in onze branche en bij de sprekers en bij de evenementenbureaus, maar ook bij de locaties. Weet je, er is wel een soort van tweedeling aan de gang.
De mineur zit er bij sommigen goed in.
Goed in. En anderen die gaan als de brandweer. Nou, we kennen een aantal mensen. Ik werk heel veel nu met Duncan Wardle, voormalig hoofdinnovatie van Disney. Die zei meteen: jongens, dit is aan de hand. Dus we moeten nu. Ik moet nu een digitaal programma gaan maken. Die had binnen een maand had hij een digitale show op orde. En die heeft nu elke dag een boeking. Je hebt ook allerlei dagvoorzitters. Bijvoorbeeld Ronnie Overhoor kennen we allebei. Die heeft zichzelf heel snel geprofileerd als ik ben de online moderator. Ja. En die zegt, ik heb nog nooit zo'n boeking gehad als in december. En ik ken ook mensen die zeggen, ja, ik weet niet, het voelt niet zo lekker. Ik mis het publiek. Ik heb er geen zin meer in. Ik vind het maar lastig. En die zitten nu thuis. En die worden dan ook minder goed beoordeeld en minder vaak gevraagd. Ja. Dus je moet, en ja, ik heb wel gezegd, ja, wij kunnen gaan kniezen. Maar we moeten gewoon heel snel om. Omdat ik ook iedereen en alles in de lucht wil houden. Dus we hebben ook nog niemand hoeven laten gaan. Dus we zijn met dezelfde club mensen als begin van het jaar. Maar dan moet je heel snel omgaan. Want je moet innoveren en nieuwe mogelijkheden vinden.
Ja. Ja. Omdenken. Het probleem is de bedoeling.
Ja, nou ja, dat is dus wat we met die 1,5 meter seminars hebben gedaan. We dachten, ja, oké, 1,5 meter is een probleem, want dat is heel afstandelijk en saai. Behalve als het de bedoeling is. En als het de bedoeling is, ja, dan denk je ineens van, ja, wat mensen bijvoorbeeld ook helemaal niet altijd even leuk vinden, is dat ze allemaal moeten netwerken met elkaar. Dit wordt het eerste niet-netwerken-event van Nederland. Je mag gewoon lekker in je eigen kokonnetje blijven. En de pauzes heb je gewoon daar. We komen koffie brengen. Je mag wel naar de wc, maar het is heerlijk. Je hebt echt gewoon je eigen eilandje en niemand valt je lastig. Ja, weet je. Ja,
heerlijk.
Heerlijk.
Alsof je in een vliegtuig zit.
Ja, mensen vonden dat fantastisch. En terwijl het altijd zit dat zo'n drang op is. Heel veel mensen duiken dan in hun telefoon als het pauze is. Denken, oh, dan doe ik net of ik heel druk ben. Ja. Maar dan hoefden mensen met niemand te praten. Hoefde nu niet. Want je mocht helemaal met niemand praten. Want de lunch kon je oppakken. Die kon je in je eigen plekje eten. En mensen vonden dat heerlijk. Konden gewoon lekker eventjes hun ding doen. En 1,5 meter was daarmee eigenlijk een voordeel in plaats van een beperking.
Werk samen met andere partijen, waaronder YouTubers.
Ja, dat is ook wel lachen. Wij via kwamen we eigenlijk in contact met 2 gasten die heel veel YouTubers helpen. Die zitten in het team van Dylan Hagens. Mijn zoontje vond het fantastisch. Ik heb een cameraman met 400.000 Instagram volgers nu. Dus dat is ook wel cool. En die kwamen met een bolderkar aan spullen aan. Waar je bij een theatertechniekbureau of een tv-producent, die komen met vrachtwagens en spullen, grote apparaten. Zij kwamen gewoon met een Atem Mini, hè, bij jou wel bekend, klein videomixertje. Ze mixten gewoon de video in een laptop. Ze hadden van die uit de kluiten gewassen fotocamera's die als filmcamera dienden. En het zag er hartstikke tof uit. Je kon naambalkjes in woesje. zij bekeken het als een YouTube-productie, maar mensen kijken natuurlijk ook op YouTube. Dus zo'n groot bakbeest van een camera is niet nodig. En dat vond ik wel. Ze hebben nu 2 bolderkarren, dus ik heb ze al op hun sodemieter gegeven. Ze zijn iets aan het uitbreiden. Ja. Maar gewoon het idee van dit kun je echt doen als je een studio op locatie maakt, kan het in 2 bolderkarren.
Ja.
Dat kan echt. En dat ziet niemand.
En tot slot, haak aan bij mensen die inspireren.
Ja, nou ja, dat merkte ik al snel. Hè? Zo'n Duncan Wardle van Disney, die man die zit dus gewoon, die gaat er gewoon vol in. Zeggen, ik wil jou erbij hebben. Ik wil jou op de kalender. Dus hij is de meest ingezette spreker die we hadden dit jaar. Ook heel veel in-company events heeft hij gedaan. Voor grote organisaties. En als je die man, als je ziet wat hij doet met het oppakken van digitale mogelijkheden, dan denk je meteen, maar dan kunnen we ook bij een ander event doen. Oh, dan gaan we het ook zo doen. Dus je uiteindelijk moet je moet gewoon lekker inspiratie tanken bij mensen die gewoon voorop lopen. En dat is veel makkelijker dan dat je alles zelf moet uitdokteren. Dus daar hebben we echt heel veel van geleerd.
Hij is een schot, hè, eigenlijk, van origine.
Ja, hij is een schot. En,
leuke mensen altijd.
Ja, en hij heeft dus inderdaad zichzelf echt in no time bekwaamd in het doen van virtueel. Hij slaat ook een beetje door, want hij gaat nu helemaal in augmented reality. En hij gaat als avatar en als een soort stripfiguurtje lesgeven.
Ja, ik zag bij jou al een VR-bril liggen, ja, precies. Dankzij
dus
Duncan.
Wel, ja, dus ik heb het wel gekocht. Ja. En toen zet ik dat ding op. Dacht ik, potverdorie, dit is wel de toekomst. En het is leuk inderdaad om je op te trekken aan mensen die nog een stapje verder gaan. En ja, die echt denken, ja jongens, we gaan alles helemaal omgooien. En dan kun je zelf daarna wel een schifting maken van, nou, dit pakken we op en dit laten we eventjes over het potje, wie weet voor later. Maar hij is echt heeft ons echt een stap verder gebracht dan we zelf hadden kunnen doen.
Cool, ja, hoor. Hey, 2021. Tot slot. Ik heb al een klein beetje mogen meespieken bij de programmering voor het komende jaar. Dat ziet er heel gaaf uit, wat je allemaal in petto hebt voor de mensen. Wat verwacht je ervan? Hoe kijk jij naar het komende jaar?
Ja, wij gaan natuurlijk voorlopig even digitaal door. En wat wij willen gaan doen in 2021 is een aantal echt gave masterclasses maken. Niet van een uurtje, maar gewoon 3 tot 4 uur met de beste Nederlandse sprekers en hun gasten. Dus we hebben eigenlijk een soort in de hoofdrol, hè, Mies Bouwman. Dus we hebben aan Jos Burkers gevraagd, aan Jiske Kramer, Steven van Bellegem. Laten we een programma gaan maken met jou in de hoofdrol en nodig een paar gasten uit die precies, weet je wel, toepassen al wat jij predikt in je boeken en in je lezingen. Dus die gaan we nu ontwikkelen. En dat worden dan echt wat langere programma's van ongeveer 3-4 uur.
Deep
dus echt
dives.
Precies. Niet een uurtje zoomen, maar gewoon in die studio. Echt vet geproduceerd. We gaan dat ook met een aantal internationale sprekers doen. Dus met Duncan Wardle, hè, in januari. Maar ook Anita Elbersen van Harvard Business School. Amy Edmondson over psychologische veiligheid. En die mogen ook echt even een dagdeel los. En dat wordt dus niet een dagdeel zitten en luisteren, maar gewoon doen. Dus je bent maximaal 10 minuten aan het luisteren en dan moet je alweer dan hebben we een filmpje of een voorbeeld of een gast. Dus weer die tv-show, maar wel interactief. Je kunt ook vragen stellen. Dus we willen echt dat digitale product naar een next level trekken. Dat je echt denkt, nou, ik was dan niet in de zaal, dus ik mis wel het samen zijn. Maar qua kennisoverdracht moet het wel de bom zijn. En we gaan misschien na de zomer wel weer wat fysieke evenementen doen. Maar ja, dat schuift natuurlijk met de nieuwsberichten op. En wat wij heel leuk hebben ontdekt eigenlijk, is dat wij ook online escape rooms doen voor bedrijven. Dat is bij toeval eigenlijk ontstaan. En we hebben nu een aantal programma's, een aantal standaard rooms liggen. En we maken ze ook op maat voor bedrijven. En dat is echt. Wat je ook echt mist, namelijk is het informele samen zijn met je collega's. Ja. Iets leuks doen in plaats van
zelfs een Zoom-vergadering. Met iedereen te horen.
Iedereen een zak chips opsturen thuis. Ja. Hartstikke leuk. Maar zo'n online escape room, daar heb je op een gegeven moment echt. Ben je vergeten dat je met elkaar. Of dat je niet bij elkaar zit. Je bent echt met elkaar iets aan het doen.
Puzzeltjes oplossen samen.
Precies. En dat is leuk. En dat kan als jolig evenement. Als een soort vervanging van de vrijdagmiddagborrel. Maar we hebben nu ook al voor een paar bedrijven escape rooms gemaakt rond hun kernwaarden. Kernwaarden van bedrijven is vaak samenwerken, proactiviteit. Nou, je kunt puzzels maken die dat symboliseren. Waardoor mensen echt denken, ja, dit was super lachen. En dan zeg je, maar wacht eens even, we hebben volgens mij net proactief gedaan. We hebben probleemoplossend. Hè? We moesten de diversiteit in ons team goed gebruiken. Je kunt precies die mechanismen die je in de 5 of 10 kernwaarden hebt zitten, die kun je vertalen in een verhaal dat je meemaakt. En dat is wel vet. Want dan wordt het niet alleen iets leuks, maar dan wordt het ook iets dat je cultuur van je bedrijf kan verankeren.
En dat is ook wel fijn voor de mensen die een beetje claustrofobisch zijn en niet een echte escape room in durven.
Precies, precies, precies. Ja, ja, ja. Dus dat is wel grappig. Ook daar ontdekken we eigenlijk steeds meer nieuwe toepassingsmogelijkheden. Het begon eigenlijk als iets informeels. Maar langzamerhand ontdek je dat je, in plaats van dat je een presentatie houdt over de kernwaarden, als je mensen het laat meemaken en echt laat beleven, dan vergeet ze nooit meer.
Goed punt.
Ja.
Goed punt. Ja. Hans, ik wil jou hartelijk bedanken voor je tijd. Vooral je kennis en inzichten. Ik hoop dat de luisteraar er echt wat aan heeft gehad. Om ook anders te denken naar de problemen die hij of zij tegenkomt in het dagelijks leven, corona of niet. Ik vind het in ieder geval fantastisch hoe jullie het afgelopen jaar zijn gepivot om in start-up termen te blijven. En de kijker natuurlijk ook, of de luisteraar ook hartstikke bedankt voor je tijd en aandacht vandaag. En misschien wel voor het steunen van Denkproducties in het afgelopen jaar door een kaartje te kopen voor 1 of meerdere evenementen. We zijn bijna aan het einde van het jaar, dus wij gaan hierbij afzwaaien. In het nieuwe jaar zijn we ook weer terug met meer podcasts en uitzendingen. En als je alvast wil kijken welke evenementen er op de planning staan, of een kaartje kopen voor het belangrijke evenement van Bibian Mentel, ga dan even naar denkproducties.nl. Heel graag tot de volgende aflevering.